en welkom bij Iedereen Vond Dat Leuk, jouw tweewekelijkse podcast over games, tech en cultuur. Mijn naam is Tom Kouwenberg en vandaag praat ik met Kevin Rombout.
Hallo.
Dat is onze prins 1 en dan hebben we ook nog prins 2 en dat is Robert Somers.
Het is voor jou Hare Majesteit, hè? Of Zijne Majesteit?
Oh, hey, nee, rights are human rights. Ja. Als jij als vrouw wil identificeren...
Zolang mijn majesteit is, ben ik oké, Tom.
Ja, dat is het enige gender wat er toe doet. Royaliteit.
Dit was overigens ook een perfecte kans geweest om mij gewoon Prins Carnaval te noemen. Maar goed, dat ook terzijde.
Shit, ja, inderdaad. Nou ja, voor
we gaan door.
We beginnen weer opnieuw.
Nee. Ik vind deze take mooi. We hebben een hele volle aflevering klaarstaan over iets wat ik compleet heb gemist. Maar waarschijnlijk als je op het internet hebt gezeten en je hebt iets met games, heb je dit niet gemist. We gaan het straks uitgebreid hebben over Blue Prince. Of Blue, is het Blue Prince? Dat is de woordgrap, hè? Is het blauw drukken of is het een blauwe prins? We gaan het er zo over hebben, want dat is de hype. En ik heb hem nog niet opgepakt, maar Kevin en Robert wel. Dus dat wordt een hele leuke, we halen met z'n allen weer Tom om aflevering. Maar niet voordat we even wat nieuws behandelen. En er was nogal wat nieuws. Leuker en minder leuk nieuws. Maar laten we beginnen met het leuke nieuws. Robert, jij zag iets langskomen. Ik zag iets langskomen. En volgens mij zijn we allemaal wel een beetje intrigued door RuneScape Dragonwilds. Vertel me, wat hebben we hier voor ons van JGAX?
Ja, gewoon een nieuwe game. Dus met de RuneScape titel. Wat op zich denk ik al wel groot nieuws is. Ik denk dat er veel mensen aanslaan op die naam überhaupt alleen al. Ik heb nooit RuneScape gespeeld, of ja, in ieder geval niet noemenswaardig. Dus ik had dat niet zozeer. Maar toen zag ik inderdaad, ik denk even die trailer kijken. En het is dus gewoon een soort van Valheim in het RuneScape-universum. En toen hadden ze me eigenlijk meteen. Ik denk van, oh, dit wil ik.
Ja, ze steken het ook niet onder stoelen of banken, hè? Want als je die trailer ziet, gewoon het is
bijna frame voor frame gewoon hoe je Valheim inkomt.
Nee, maar ook echt tot de lichteffecten zijn, ja, volgens mij gewoon één op één nagemaakt. En misschien heb jij dat wat minder gehad, maar toen ik het zag, dacht ik van... Wow, dat is wel echt 4 jaar te laat of zo, toch? Want de Valheim-hype is echt mid...
Dat vraag ik mij dus af.
Het is COVID-tijd.
Ja, er zijn zoveel dingen COVID-tijd. Oh, trigger warning, jongens. Dat moet je er niet zomaar in gooien, hè?
Ja, dat is waar. Sorry daarvoor.
Maar ik denk wel dat Valheim op zich wordt nu door veel mensen een soort van opnieuw en anders dan tussen aanhalingstekens gedaan. En ik heb op zich wel vertrouwen in, als daar een RuneScape naam op wordt geplakt, dat nog wel eens een goede kans kan hebben. Het is natuurlijk wel nog steeds heel populair ook. Net als dat World of Warcraft dat is, als dat Guild Wars dat is, dat heeft gewoon een hele trouwe following, zeg maar.
Ja, je bedoelt dan RuneScape.
Voor de MMO, RuneScape. Ja.
Precies.
Daar gaan mensen gewoon goed op en ik denk dat die sowieso dit al gaan checken. Maar ik denk ook als je gewoon een iets toegankelijkere, iets aantrekkelijkere, zeg maar visueel aantrekkelijkere Valheim maakt, dat je ook veel meer mensen mee krijgt. Want Valheim heeft gewoon een heel interessant, hele interessante opzet. Hè? Je gaat co-op met vrienden een wereld in die in principe helemaal van jou is en waar je een beetje een dorpje bouwt en monsters verslaat. Dat is eigenlijk gewoon een beetje het idee. En ik denk als je dat dus vertaalt naar het RuneScape-universum, wat toch net even wat meer... prikkelt, denk ik, voor de meeste mensen. Dat Valheim was toch ook wel een beetje donker en een beetje grauw en een beetje misschien meer Diablo 2, als dat voor mensen een beetje wat zegt. Dit is meer van,
ik snap het wel, ja.
Blij met z'n allen door een veld rennen en we gaan een paar draken verslaan. Dat vinden over het algemeen toch meer mensen, worden daar vrolijk van.
Ja.
Nee, spreek je grotere doelgroep aan.
Ik denk ook wel, als je het ook nog een beetje... want Valheim was ook niet super geoptimaliseerd. Nog steeds niet eigenlijk.
Het voelt nog steeds... de stresstest voor nieuwe hardware op een gegeven moment. Dat kan het Valheim rennen.
Ja, wat wel. Ik heb ook het idee dat weer een beetje afgezwakt is, de Valheim-hype inmiddels. Dus misschien is het wel ook weer gewoon tijd voor een andere partij die dit nog eens een keer probeert. En dan misschien inderdaad met net iets meer appeal, net iets kleurrijker, net iets leuker. Ik moet alleen wel zeggen, RuneScape natuurlijk nog super populair. Maar wat JGAX, de ontwikkelaar van RuneScape, allemaal doet met die titels, dat is wel altijd een beetje hit or miss. Er zijn een heleboel RuneScape spin-offs die het net niet waren, zullen we maar zeggen.
De grote zorg die ik me ook maak is, want het is dus wel een alpha, dus echt early access. En er zit gewoon nog heel veel niet in, want in de trailer wordt bijvoorbeeld gezien dat je een tovenaar kan zijn. Ik las dus van de week, nogmaals, ik heb hem zelf niet gespeeld, maar dat je dus ook magie en zo in de game hebt. Dat je dus echt gewoon een wizard kunt zijn. Maar dat allemaal nog heel beperkt is of in principe nog niet echt in deze versie van de game zit. Ik ben dus een beetje bang dat ze misschien beter hadden kunnen wachten en in één keer gewoon een iets meer complete game, een beta of een... Hè?
Nee, want ze willen echt Valheim spiegelen. Dus ze willen natuurlijk ook eerst
een
janky versie.
Dat is een beetje stom, want ik heb wel zoiets van, zet dan gewoon meteen ook weer iets goeds neer. Het ziet er allemaal best wel aantrekkelijk uit. Het heeft een goed steltje. Ja. hoe ik het een beetje van de week bij mezelf zo zag van... Dit zou hetzelfde effect kunnen zijn bij PUBG met zijn Battle Royale en Fortnite. Dat zou dit potentieel kunnen zijn. Maar dan moeten ze nu wel heel hard aan de bak en zorgen dat het wel even in een strakke vorm gegoten wordt. Ja. Waar ook mensen, zeg maar, dus de Fortnite doelgroep ook daadwerkelijk die toegankelijkheid en die kwaliteit krijgt die ze dan toch wel verwachten als ze een game halen.
Ja. Nou, dit is dan misschien eentje voor ons om weer misschien met z'n drietjes een keer te proberen. Misschien een andere aflevering dat we met z'n allen lekker de RuneScape Valheim gaan spelen. Dus in dit geval, het heet RuneScape Dragonwilds. Nog even voor de helderheid nog een keertje. Ik ben wel heel benieuwd hoe dit uit gaat pakken.
Ik geloof nog steeds niet dat dit echt is. Ik blijf er heilig van overtuigd dat dit een van late 1 april grap is van Jagex.
Nee, toch? Waarom zouden ze...
Dit is een beetje een inside joke, maar... zij kondigde deze game aan op 31 maart of zo. Dropte zij de eerste trailer. Dus het was echt dags voor 1 april. En ik vond die trailer er zo jank en ingestudeerd uitzien, om het zo maar te zeggen. Dat ik echt zoiets had van, dit kan niet anders dan een 1 april grap zijn, weet je. In mijn mindspace inderdaad, blijft dit gewoon een 1 april grap.
Oké, dus Kevin gelooft het niet, dan gaan Robert en ik samen co-oppen in RuneScape Dragonwald.
Ja, dat we wat draken verslaan.
Ja, you're a wizard, Robert. Dat gaan we nog uitvinden dan, of het echt is of niet. Maar we hebben er wel interesse in deze genadeloze Valheim clone. ga vooral die trailer kijken als je er, want we liegen er niet om. Het lijkt echt alsof ze gezegd hebben van dit moet precies Valheim zijn. wel heel interessant. Dit gaat ongetwijfeld nog een drakenstaartje krijgen. Ik wil graag door naar wat minder goed nieuws. Dat moest er ook een beetje gezegd worden. Dit is misschien wel een klein. Ja, het is rip. Het is een beetje insider baseball ook wel, zoals ze dat dan noemen. Maar gamer.nl houdt ermee op. Dat klinkt misschien nou wel een beetje heel groot als ik het zo zeg. Het is zo dat gamer.nl, de website, de oudste Nederlandse game website, ophouden is dus wel heel groot verwoord. Ze gaan fuseren met Power Unlimited, met pu.nl. Dus dat uiteindelijk ergens in de loop van...
Gamers stoppen bestaan, laten we het daar even.
Uiteindelijk wel. Als je er geïnteresseerd in bent, je kunt ook zeker even in de show notes doorklikken naar de officiële post die hierover is gemaakt. Ze hebben er een aan de gamerkant, ze hebben er een aan de pu-kant. Het is dus niet zo dat het ineens die website offline gaat, maar het is dus wel dat ze die databases een soort gaan fuseren. Die redacties gaan een soort van fuseren. Er zijn ook een heleboel mensen, jammer genoeg, daardoor ook wel gewoon ontslagen in deze fusie. Er zijn ook een heleboel freelance mensen die... door deze fusie dan niet meer schrijven voor het nieuwe Power Unlimited, waar dan straks Gamer onder valt. Het is een beetje een gekke bedoeling. Het is ook wel weer schraal, want ik bedoel, we hebben in de vorige aflevering natuurlijk van onze podcast ook al moeten verkondigen van, Pixel Vault gaat ermee stoppen. En nu zet die lijn wel heel erg genadeloos door. We hebben steeds minder... Nederlandse gamejournaaien, als je het zo wil noemen. Steeds minder websites die gewoon leuk schrijven over games.
Coveren, ja. Ik denk ook inderdaad, dat, zeker met Gamer. Ik bedoel, Pixel Vault in die zin met een kleine speler. Maar met Gamer, die nu verdwijnt of fuseert dan met pu. Dat is denk ik ook wel gewoon even de gamejournalistiek in Nederland. Die ik wil niet zeggen gehalveerd wordt. Maar 30%, 40% die gewoon verdwijnt. Dat is toch wel gewoon echt heel, heel, heel jammer.
Ik vind het best een aardlating, omdat voor mijn gevoel zijn de doelgroepen van Gamer en pu ook, buiten dat het op gamers is gericht, echt twee hele andere doelgroepen, zeg maar.
Hele andere tone of voice.
Ik snap niet dat Reshift, zeg maar de uitgeverij achter Gamer en Power Unlimited onder andere, dat die nu deze beslissing nemen om te zeggen van, we halen Gamer weg en proppen het allemaal maar bij pu.
Ja, want dat is misschien een beetje... De mensen hebben daar een fout beeld van. In veel gevallen merkte ik ook op de socials. Dat ze zeiden van, ja, maar ze brachten toch een beetje allebei hetzelfde soort content. En dat is inderdaad, zoals je zegt, die tone of voice is zo anders voor die twee partijen. Ik heb dan ook wel eens stukken geschreven voor Power Unlimited. En full disclosure, ik heb ook een post wel gewoon best wel actief geschreven voor Gamer. En dat is inderdaad, ook als freelance redacteur is dat heel erg omschakelen om van de ene partij dan naar de andere te gaan en te schrijven. Want bij Power Unlimited is het toch wel allemaal wat, ik wil zeggen, ja, wat enthousiaster. Ja, het is wat jonger. Het is wat...
Joliger.
Ja, het is wat joliger, denk ik wel, dat je kunt stellen. Ja, kijk, in het nieuws dan bijvoorbeeld niet, maar in de achtergrondartikelen, je spreekt de schrijver gewoon of de lezer op een hele andere manier aan. Dus dat maakt het ook wel apart. En dat is dus ook nog eens een keer zo dat mensen zeggen van ja, de gamer.nl bezoekersaantallen zullen wel gekelderd zijn of iets in die richting. Maar dat was het dus beduidend niet. Het is dus, de keuze wordt gemaakt... door een andere soort van... Er is ineens een hele andere maatstaaf die hier tegenaan wordt gehouden. En dan heeft het vooral te maken over welke van de twee merken sterker is op bijvoorbeeld social media. En ja. Dan weet je ook gewoon Power Unlimited is daar altijd heel sterk in geweest. En bij Gamer is dat een soort van onderontwikkeld geweest de afgelopen jaren. Dus dat is een beetje schraal hoe dat nu is gelopen.
Nou, en ook gewoon een herhaling van zetten. Hè. We zien natuurlijk aan de lopende band. We hebben het hier ook al eerder over gehad. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook gewoon bij grote kranten en bij grote nieuwswebsites. Dat er dan door een mediahuis of door een uitgever besloten wordt. Ja, wij willen ergens anders, kunnen we meer geld verdienen. Dus dan doen we dat. Maar zonder dat er de realisatie of het maatschappelijk doel bovenaan staat van... Oh ja, maar we willen... de lezer iets brengen. We willen zorgen dat deze verhalen, ongeacht wat dat kost, verteld worden. Natuurlijk, er moet ook geld verdiend worden, maar er is wel ergens een afweging die gemaakt wordt. En die afweging valt nu eigenlijk gewoon altijd in de journalistiek uit naar, aan de bovenkant uit naar, ja, we willen gewoon meer geld, dus boeien. Ja. En dat is dit uiteindelijk ook.
Daar moet ook bij gezegd worden dat hier in ieder geval door de hoofdredactie, eindredactie, naar mijn idee ook echt geen fouten zijn gemaakt. Het is zoals je zegt, het is vooral van bovenaf dat die keuzes zijn gemaakt. Van ja. Wij zien ergens anders gewoon meer heil in. Dus dat is ook niet geld. Dat ik sneer of zo wil gooien. Maar ik wil inderdaad wel zeggen van dit is een kapitalistische keuze geweest. En niet zozeer iets van we gaan de journalistiek eens even anders aanpakken of zo. Nee, dat is het niet. Dat is helaas wat minder goed nieuws. Thoughts and prayers voor alle getroffen redacteuren en andere mensen die voor Gamer en Power Unlimited gewerkt hebben. Die daar nu onder komen te lijden. Dat zijn er een paar. Dat is gewoon heel schraal. Ja. We hebben medeleven. Nu moeten we dan toch wel weer door en gaan we het gewoon hebben over iets wat wel weer leuk is in de game-industrie. En dat is een hype die ons ineens zo is komen te overvallen. Iedereen heeft het over blueprints. Dan gaan wij het ook wel gewoon hebben over blueprints. Here we go. Ik zeg al, blueprints komt een beetje uit het niks. Nou, dat is helemaal niet waar. Dat komt gewoon wel van mensen en van ontwikkelaars en van uitgevers. Het komt van Dogubom, moet ik het goed zeggen. En dit vind ik dus heel leuk. En het is trouwens uitgegeven door Raw Fury. Maar Dogubom is dus, dit is de eerste game die gemaakt is onder die ontwikkelaar. Omdat dit voorheen een partij meer in de filmindustrie was en in de serieindustrie. Ja. Iemand die zeg maar animaties maakt voor Netflix dingen, FedEx, allemaal dat soort zaken. Die is een game gaan maken. En het leuke is, Kevin heeft nota bene, nog voordat die game helemaal opgeblazen was, heeft hij natuurlijk ook gewoon nog gezeten hiervoor op Gamescom. En die zei toen ook al van, hey, dit blueprints, dat gaat nog eens een keer iets worden.
Het kan dus, zomaar Kevin, wat worden, ja.
Ja, ik dacht van, hij is gewoon weer bij een rare JRPG geweest. Maar nu blijkt dat gewoon daadwerkelijk iets interessants te zijn. Ja.
Kevin had een keer gelijk op Gamescom toen hij iets speelde en zei van...
Wij niet opletten, had hij toch gelijk.
Ja.
Nee, ik let altijd op Kevin. Kevin, kun je uitleggen in het kort wat Blueprints dan precies is voor een game?
Ja, zeker. Ja. Ontwikkeld was zoals je zei door Dogubom, een origineel onder leiding van Tom Daros. Tom Daros is een filmmaker, inderdaad, cinematograaf, animator, het hele spectrum zeg maar. Vanuit Hollywood doet hij dat met zijn team. Zoals zij op hun eigen website heel mooi verkondigen, na 10 jaar alleen maar voor andere mensen dingen te hebben gemaakt, wou we een keer wat voor onszelf maken. En dat is Blueprints geworden. En dat is, ja, Blueprints is een puzzel, roguelike wandelsimulator, om het een beetje heel erg plat te slaan.
Walking simulator, daar heb je hem weer, ja. Meestal is dat een sneer als je dat zegt.
Ja, nee, dat is hier totaal niet. Je bent gewoon heel veel aan het wandelen in deze game namelijk. Het gaat over een jonge knaap die van zijn grootvader een brief krijgt dat hij een villa erft. Een enorme villa ergens in een idyllisch landschapje bovenop een berg. Ja, en er zit wel één taak alleen aan vast. Hij moet het mysterie van die villa ontrafelen. Want er zou een 46e kamer zijn in deze villa met 45 kamers. En het is dus aan jou om te gaan ontdekken, te gaan uitvogelen. Waar is die kamer? Hoe zit dit in elkaar? Waarom is die villa eigenlijk zo gek? Want dat is toch wel het hele drijvende haakje van deze game.
Dit huis, dit vervloekte huis.
Dat
is dus wel een beetje een dingetje. Maar het is dus, je zegt dus, het is roguelike. Dus ja. Ik moet me dus ook voorstellen, ik wandel dat huis dan straks in. Maar dan kan ik sterven of dan kan mijn run eindigen. Wat is het roguelike principe hierachter? Ja.
De grap aan deze villa, of het gekke aan deze villa in principe, is dat achter iedere deur kan een kamer zitten, maar jij weet van tevoren nog niet welke kamer dit is. Dus de villa heeft geen vaste indeling, zeg maar. Je hebt een entree en je hebt nog 44 slots. En in die 44 slots kunnen kamers komen te vallen. En afhankelijk van welke keuzes jij neemt bij deuren die je maakt, iedere keer dat je een deur openmaakt, krijg je 3 kamers eigenlijk te zien. En daar kun je uit kiezen van wil ik de studiekamer, wil ik de bibliotheek, wil ik de keuken. En afhankelijk van welke kamer jij kiest, gaan er andere wegen open, krijg je andere effecten. Maar op een gegeven moment zijn je stappen op. Je hebt een stappenteller eigenlijk boven in beeld. En als je stappen op zijn, is de dag voorbij. Moet je gaan slapen. Reset de villa zich in de nacht. En begin je de volgende dag opnieuw.
En dan is natuurlijk de crux is dan van, oh oké, okay, ik heb de ene dag dit bereikt en ik ben daar gekomen. De volgende dag ga ik dan proberen niet naar links te gaan, maar rechts te gaan en kijken wat er dan gebeurt. Ik denk dat een beetje de appeal, een beetje dat is waar het puzzelelement dan in zit, neem ik aan.
Ja, het is heel erg proberen de mysteries aan elkaar te knopen die je in de villa ontdekt. En te kijken van, wat moet ik nou eigenlijk doen om verder te komen? Op een gegeven moment ga je dingen herkennen, weet je, ga je zaken herkennen. Ga je combinaties leggen tussen ruimtes bijvoorbeeld. Dat je zoiets hebt van, oh, als ik die kamer heb en ook die kamer, dan kan ik dit doen. Maar omdat
een soort van de typische synergies die je ook wel in andere roguelites hebt. Tussen dingen, weet je, tussen kaarten. Of zoals Hearthstone heeft dat heel erg van, als je de ene kaart hebt dan, en dan combineer je met een andere kaart. En die werken heel goed samen, waardoor je dus iets nieuws verder komt in de game. En dat heeft deze dus inderdaad met die kamers. Van de ene heb je een hendel die je over moet halen. En dan gaat er in een andere, bij wijze van spreken, een lade open of zo. Ik noem even een compleet niet bestaand willekeurig voorbeeld. Want ik probeer niks. We proberen ze min mogelijk te spoilen. Dit zit niet in de game. Maar dit is dus het idee van, op die manier werken die kamers samen.
Ja, maar het is dus niet, want meestal is het dan, weet je wel, oh, als ik deze power-up heb en dan deze passive, dan ben ik overpowered. Ik denk niet dat het hier een kwestie van overpowered is, toch? Niet van, oké, nu kan ik door alle muren heen walsen.
Ik heb dus wel al momenten in de game gehad dat ik me wel overpowered voelde. Of dat ik het idee had dat ik vals aan het spelen was.
Oeh, maar dat is een goede roguelike. Ja. Tenminste vind ik persoonlijk.
Steengoed.
Ja, als je het gevoel hebt van, oh, nu ben ik eigenlijk net iets te krachtig voor het spel geworden. Dat is het leuke moment. Dat is zeg maar de peak roguelike experience voor mij. Maar dat zit hier dus ook in. Dat je denkt, ik kan alle laders gaan ineens open. What the fuck?
Ja, meer ook gewoon dat de game je dus op hele natuurlijke manieren. Want je bent dus gewoon de hele tijd een mysterie aan het ontrafelen. Je weet dus inderdaad niet. Hè, in het begin ben je vooral bezig met die kamers plaatsen. Ja. En op een gegeven moment wordt dat gewoon een soort van de onderlaag waar je een soort van 6 puzzle games bovenop krijgt. Dat is uiteindelijk het hele diepgaande ding waarom iedereen het nu heeft over blueprints. Want het gaat steeds dieper en dieper en dieper. En het ene moment denk je van, ja, ik ben inderdaad een puzzle game met stukjes puzzels in met die kamers aan het spelen. Het volgende moment denk je, is dit nu een sudoku? Of ben ik eigenlijk aan het scrabbelen? Zeg maar, dat is eigenlijk een beetje de hele tijd waar het tussendoor gaat, ja.
Het klinkt ook wel alsof dit een soort van pure crack is voor mensen die escape rooms tof vinden.
Dit is heel erg, 100%. En persoonlijk haat ik dus normaal gesproken best wel puzzle games. Ik hou niet zo van puzzels, zeg maar. Die puzzelkamers of tempels, weet je die dingen in Zelda? Breath of the Wild. Daar was ik zo snel klaar mee.
Oh,
de shrines. Daar had ik geen zin in. Dat ging ik gewoon niet doen. Dus daar ben ik mee opgehouden. Maar hier toch wil ik elke keer dat ik inderdaad denk van, ik ga toch even een half uurtje nog wat kamers bouwen. Even kijken, even rondlopen.
Kun je dit een half uur spelen? Want bij de meeste roguelikes is het natuurlijk zo van, zodra je af bent, in dit geval dan dat je dus gaat slapen, dat de dag voorbij is. Is het dan het nog één dag principe ook hier heel, wat er heel erg
hard
in de hand?
Ja, je hebt heel makkelijk.
Wat kan dat? Okay.
Maar het is inderdaad wel precies dat. Ja. Dus gewoon één dag. En de hele regel is, totdat je dus het mysterie hebt opgelost en de villa erft, mag je niet in de villa overnachten. Dus moet je er weer naar, moet je eruit.
Ja.
En dat is in principe ook hoe je gelimiteerd wordt. Je hebt zeg maar een aantal stappen per dag. Dus een aantal kamers dat je kunt bezoeken. En dat kun je onderweg wel. Bijvoorbeeld kun je een appel vinden. Dan eet je een appel. Dan mag je 5 stappen extra zetten bijvoorbeeld. Maar je moet uiteindelijk weer dat huis uit en weer opnieuw beginnen.
Ja, en er is dus een route, of één of meerdere neem ik dan aan, die je dan uiteindelijk naar die 46e kamers leiden. En dat is basically de endgame? Of dat, hoe moet ik me
denk
dat
het, ik weet het niet. Ik ben er
nee, niet. We zijn nog niet zo ver.
Dat is dus een ding, want kijk, ik ben dit huis nog niet in geweest. Jullie erven allemaal villa's, ik ben niet zo welbedeeld als jullie. Jullie hebben die villa geërfd. Hoe ver zijn jullie dan gekomen? Of is het niet een kwestie van, ik ben tot dit level of deze kamer gekomen? Is het, want ik kan me voorstellen dat er allerlei verschillende routes en zo zijn. Maar Kevin, want jij bent het volgens mij het langste mee bezig altijd dusver. Hoe ver ben jij dan gekomen richting die 46e kamer?
Ik zit nu op dag 24. Zeg maar.
Okay.
En in principe, hoe je het eigenlijk een beetje voor je moet zien, het is een grid van 5 bij 9, waar je eigenlijk altijd op speelt. Dus het is niet zo dat je ineens 16 kamers naar rechts kan, weet je. Je kan vanuit de entreehal, kan je 2 kamers naar rechts en dan heb je die hoek bereikt en dan kun je alleen nog maar richting noorden. Maar je kan daarna ook weer terug naar links steken natuurlijk, door gewoon, omdat je, sommige kamers hebben 2 deuren, sommige kamers hebben 1 deur, sommige kamers hebben 3 deuren. Waar je zeg maar dus weer, ja, het is een soort, een beetje het betoverde doolhof wat je vroeger had, dat spel natuurlijk, dat je ergens één kaartje aanlegt en dat alles verschuift, zeg maar. En,
dit vind ik een goeie, want ik zat dus de hele tijd in mijn hoofd met, dit klinkt als House on the Haunted Hill. Wat ook een bordspel is, waar je zeg maar kamers aanlegt en dan soms inderdaad van, oh, deze kan doorsteken en deze, en op een gegeven moment bouw je ook van je, het is een bordspel, bouw je ook van je bord, van je tafel af natuurlijk, maar
je kan niet buiten dat grid vallen, dus je zit altijd op dat gridvat en je kan ook gewoon bad luck hebben, weet je. Ik heb ook wel eens dagen, ik heb nu 24 dagen zeg maar dagcycli gehad in de game. Soms heb je wel eens dagen dat je gewoon 6 kamers hebt neergelegd. En dan krijg je ineens allemaal dead ends, weet je. Dan krijg je allemaal kamers waar alleen wat een kast is, om het zo maar te zeggen, waar wat items in liggen. Maar als op een gegeven moment je routes afsnijden, dat je nergens meer aan kan leggen, ja, dan is je dag gewoon af, weet je. Dan moet je dat voor je verlies nemen. Ja, dat is het soms ook. Het is soms echt heel vervelend. Nee, hou op dan.
Skill issue. dit klonk meer RNG, waar we straks misschien ook nog even terug moeten komen. Maar eerst was ik wel benieuwd, Robert, hoeveel dagen zit jij hier dan in? En heb je het idee dat je ver bent? Of?
Een dag of 15. En ik had denk ik op dag 14 of dag 13 dat de game een soort van nieuwe laag dropte. en dat ik hier echt zat van, oh, dit gaan we doen. Nee, we gaan het zo spelen. En ik heb dus al mensen ook op Blue Sky en zo gezien die gewoon al dit al 6 keer hadden. En dat het dus blijkbaar door blijft gaan met het aantal lagen en hoe gelaagd deze game is. En het is heel moeilijk te beschrijven zonder het spoilen. En dat gaan we dus niet doen. Dus je moet het even met mijn hele cryptische beschrijving doen. Maar het is inderdaad dus gewoon zo dat die game dus, eerst denk je gewoon inderdaad, nou, ik ben gewoon een kamertje aan elkaar aan het leggen. En dan komt op een gegeven moment een punt in de game en dan gaat het gewoon niet meer om die kamers. Ja, die moet je nog wel leggen. En dat is ook nog onderdeel van het, hoe je verder komt. Maar er komen gewoon allemaal dingen bij waar je denkt van, oké.
De game lijkt in eerste instantie ook een vrij duidelijk doel te schetsen. Weet je, als je een dag begint, heb je een entreepunt. Daar begin je mee, zeg maar. Dat is gewoon onder in de villa. En je ziet altijd bovenop de kaart, zie je de antechamber staan, helemaal in het noorden van het huis. En die eerste dagen dat je aan het spelen bent, denk je alleen maar van, ik moet daarheen bouwen, weet je. Ik moet daar naartoe. Dat is alles wat ik moet doen en dan is het klaar, weet je. En misschien heb ik daar een dag of 20 voor nodig, maar dan ben ik, maar dan ben je daar een keer en dan is het zo'n poppenboek in één keer, zeg maar, waar je ineens gaat denken van, oh fuck, er is meer, er is veel meer.
Dan hit de asset en heb je zoiets van, meerdere planes of existence. Okay,
ja, dat, en hoe ze dat dus ook heel mooi doen is van dat je dus, je krijgt in het begin een aantal kamers, net zoals in een kaartspel heb je in het begin een aantal basiskaarten. En naarmate je dus langer speelt en meer unlockt, krijg je dus ook meer soorten kamers die je dus eraan toe kunt voegen. Soms kom je ook in een kamer en dan is daar iets te lezen, een notitie of iets dergelijks of een tip. En dan wordt er de kamers beschreven ook die je nog helemaal niet gezien hebt. Dan denk je, maar waar zit die kamer? Wat is dat?
Ja.
Wat is dat?
Ja, 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 ja.
Dus het maakt je ook de hele tijd heel nieuwsgierig naar van wat er allemaal nog in zit. Daar is het ook heel goed. Dus het geeft de hele tijd van die hele kleine snippets, van die kleine broodkruimels waar je achteraan loopt. En waar je ook echt heel erg dus achteraan wil blijven lopen. Omdat het gewoon je elke keer net iets meer geeft en net een kleine hint extra. Ook op die dagen die ik dus inmiddels niet meer heb, omdat ik dus iets heb gevonden waardoor, nou ja, wat Kevin net zei van dat je na 6 kamers vast zit. Dat heb ik niet meer, want ik heb dus iets gevonden waardoor... Ja, dan kom je gewoon verder.
Jij kan echt door die muren heen wandelen nu. Je bent een Jedi geworden die gewoon door muren kan fezen nu. Dat is the man who stare at goats hier. Oké. Ik vind tot dusver, juist hoe cryptisch jullie het beschrijven, daar kan ik wel mee. Dat
maar ik hoor nu dit inderdaad, dat Robert iets heeft gevonden. Maar dan ik zoiets heb van... Ik heb dat volgens mij nog niet. Ik ben op dag 24. Ik heb dat ding nog niet helemaal gevonden. Dat is
skill issue.
Ja, blijkbaar wel, weet je. Ik heb nog niet dat geluk gehad dat ik toch die hele kamer heb gevonden of die
maar dat is ook
verbinding
het hele mooie,
heb gelegd. Of...
Want het is asynchroon, hè? Omdat het dus gewoon, er is geen vaste volgorde of dag dat je iets moet ontdekken of dat er iets gebeurt. Het is in die zin niet scripted.
Het is geen Animal Crossing, weet je.
Nee, het is heel erg gebonden ook aan gewoon de kamers die je vindt. En Kevin kan bijvoorbeeld een andere kamer hebben gevonden waar bepaalde clues in waren of waar dingen onthuld werden.
Ik heb vandaag een ontdekking gedaan, jongens. Dat is echt dat je denkt van... Dat je op een gegeven moment kom je in de kamer tegen en daar vind je dus een puzzel. Of daar wordt een hint gegeven naar een puzzel. En ook dat zette heel de game weer in een ander perspectief. Waardoor ik de afgelopen 2 uur of zo, die ik vandaag heb gespeeld, de game weer heel anders aan het spelen was. Omdat ik nu op hele andere dingen in één keer aan het leggen.
Welke kamer was het?
De studiekamer.
Yep, ja, dat was dus wat ik net beschreef. Dag 13, 14 was dat voor mij. Dat was echt zo van, oh
spoilers.
Shit, ja.
Maar dat is wat ik wel heel interessant vind, is dus dat iedereen dit op een andere manier kan tackelen. En daar krijg je dus wel een beetje die watercooler conversation van. Van, oh, wat heb jij hier gedaan? Wat heb jij daar gedaan? Ik denk dat het ook is waardoor het nu zo'n hype dan is, toch? Want iedereen heeft het erover, omdat je het ook zoiets van, oh, wat heb jij dan?
Maar het probleem is ook omdat iedereen zijn reis is, sorry dat ik je in de reden van, maar dat iedereen zijn reis is anders en zijn progressie is anders, waardoor het ook heel moeilijk is om erover te praten. Want ik wil er dus ook zo min mogelijk met andere mensen over praten, omdat ik verrast wil worden.
Oké. Dus ik denk dat we er ook goed aan doen om dit spoilervrij te houden. Dat is misschien ook wel een tip voor andere mensen die het nog op gaan pakken. Hou het lekker vooral ook spoilervrij voor jezelf, want dat is dan waarschijnlijk de leukste manier. Want dat is het leuke aan mysteries ontrafelen, is het zelf doen natuurlijk. Het is een beetje leem als iemand nou zegt van je moet hier links.
Als iemand je van tevoren vertelt hoe de escape room werkt, dan is die niet leuk meer.
Nee. Je hebt altijd die ene guy in de groep zitten, toch? Dat, maar is dat wat Blueprint zo sterk maakt? Dat hele je eigen pad vinden en dat mysterie op je eigen manier ontrafelen? Of zit er iets anders aan wat dit, zeg maar, laat excelleren boven andere roguelikes of puzzelgames? Wat is het voor jullie waardoor je dan zoiets hebt van, oké, maar nu daardoor wil ik er ook maar voortdurend in blijven duiken?
Het is voor mij ook heel erg dat ik het even heel prettig vind om een game te spelen waar ik niet hard in hoef te rennen of hoef te schieten. Maar het is allemaal gewoon wat rustiger. Je kunt gewoon rustig je tijd nemen en gewoon lekker rondwandelen. En daar was ik ook gewoon heel even erg aan toe. Maar dat is meer persoonlijk.
Het is ook gewoon een hele goede podcast game. Gewoon podcast opzetten, weet je. Terwijl dit is zo'n game, weet je wel. Waar je gewoon ook lekker een luisterboek of zo aan kan zetten.
Ik lees dus ook heel veel.
Ja.
En we worden ook elke keer over dan de personen die ooit allemaal in die villa hebben geleefd. Bijvoorbeeld worden allemaal verhaaltjes en korte snippets verteld. Ja, en je komt steeds meer te weten over hoe dat leven er dan en zo uitzag. Wat ook weer een mysterie op zich volgens mij is. Dus dat daardoor heb ik meer zoiets van, ik speel dit juist ook zonder streams of YouTube aan. En kan ik er ook even helemaal in verdwijnen.
Ja, want dat kan ik me dus ook wel voorstellen. Omdat ik echt van meerdere gamecritici ook en zo gehoord en gelezen heb. Van dit is een game waarbij je dus op een gegeven moment bijna het spel aan het spelen bent op het notitieboek wat je ernaast hebt liggen.
Ja,
en niet zozeer meer op je scherm. Jullie hebben ook echt...
Ik heb een grote.
Ja... Dit gaat eruit zien als een encryptische bom.
Ik heb een heel mooi boekje. Ik heb even van mijn mooiste notitieboekje uit de kast gepakt. En die zit echt al. Die zit al gewoon half vol of zo. Ja.
Ja, ik vind het altijd, als ik dan terugkijk naar notities over games of bijvoorbeeld bom manuals bij Keep Talking and Nobody Explains.
Van,
als iemand dit notitieboek leest van mij zonder context, denk je dat ik echt bommen aan het mouwen ben.
Ja, ik denk als je van mij leest, dan denk je van, oh, die gozer zit nu bij een secte of zo.
Zoiets. Zo van, oké, er is hier iets mis, ja. Maar Kevin, jij bent ook echt notities aan het schrijven?
Ja, ik ben continu... continu. De game begint ook met, het is misschien handig om een notitieboek vast bij te hebben. Wink, wink, nudge, nudge, weet je. Dat begint de game heel duidelijk bij. En in het begin denk je echt zo, ja, houd toch op joh, met je notitieblok. Ik kan toch screenshots maken en ik heb toch niks nodig. En op een gegeven moment kom je op dat punt inderdaad. En dan kom je bij bijvoorbeeld die studiepuzzel, maar ook andere dingen, weet je. Dat je echt denkt van, ik moet nu gaan schrijven, want als ik niet ga schrijven, dan gaat dit niet goed komen, weet je. Dan wordt het, dan gaan we dit niet redden.
Dan gaan we dit gewoon echt niet redden.
Nee. Je krijgt zoveel informatie en je krijgt zoveel. De game is heel erg van zijn contextual clues, zeg maar. Dus je moet heel erg ook gewoon goed opletten bij alles wat je ziet van, kan ik hier misschien nog wat meer mee? Op een gegeven moment kwam ik in een kamer en daar vond ik wat documenten en daar stond wat op, weet je wel. En dan ga je, dan lees je dat en je legt dan een connectie niet, dus je schrijft niks op. En dan een uur later kom je weer even in een andere kamer. En dan vind je nog meer informatie. En dan blijkt dat die kamer waar je daar straks was, die 3 dagen geleden was, dus nu niet meer in je run zit. Ja. Hints de tweede of de derde helft van een raadsel te zijn, zeg maar. Waar je nu het begin wel van hebt, maar het einde niet meer. Omdat je dat toen niet hebt opgeschreven. Dat soort.
Ik vind het een leuke pro-tip en ook tegelijkertijd teaser. Want ik heb nu zoiets van, oké, wat ik alles wat ik
opschrijven.
Zie, ga ik meteen zo van, oké, blauwe kamer, de bank staat aan de linkerzijde, heeft een fluwelen patroon. Het is wel, goed, als dat uiteindelijk weer allemaal leuk in elkaar gewoven wordt, dan ik denk dat...
Ik vind het ook wel heel grappig dat ik had toen op Gamescom had ik die sessie met Tonda Ross, zeg maar zelf, die was erbij. En wij zaten een beetje te praten over die game en ik zat die game toen te spelen in die staat toen. En op een gegeven moment staat... Nou ja, het was nog een vroegere beeld, weet je. Dat is, het is bijna...
Ik dacht dat jij een soort van post-drank Gamescom staat had, zeg maar. Want,
Nee. Zit bier op, ik sta hier... Ja, ik stond er wel, maar...
Ik was er niet. Nee, oké, je bedoelt een vroege staat van
ja,
de game.
Van de game, right? Een vroegere beeld. En op een gegeven moment sta ik bij dingen te kijken. En ik kijk ook hem een beetje aan van... Hey, moet ik hier wat mee? En hij zei van, nee, nou nog niet, weet je. En nu valt dat kwartje terug waar ik toen eigenlijk naar aan het kijken was, zeg maar, in die demo. Is nu inderdaad gewoon een puzzel die je wel moet oplossen. Maar nog niet wanneer je het eerste keer die villa binnenkomt, weet je wel. De eerste keer kan je die connectie nog niet leggen, maar toen had ik al zoiets van, moet ik hier wat mee? Moet ik hier, is dit, nee, ik zie de logica niet. Nou ja, oké, prima. Maar dan op een gegeven moment valt dat kwartje, weet je. En dan gaat het spel spelen.
Ja, maar dat
op een gegeven moment speelt het spel jou, zeg maar, niet andersom.
Oké, dat... Nu wordt het wel heel cerebral allemaal. Nu heb ik echt zoiets van... Wat? Ik zit trouwens wel te denken met die notitieboekjes. Ik wil... misschien kun je Tonda Ross nog even opbellen. Goeie voor de fysieke versie. Limited edition notitieboekje bij. Let's go. Goeie merch, toch? Dat
zou wel een goeie zijn in deze. Ja, ja zeker.
Een must ook wel.
Ja. Soms heb ik briljante ideeën die ik zelf niet to fruition ben. Dus geef hem bij deze...
Weg, ja.
Ja. Nou
ik haal al mijn skis ook bij jou op, toch? Dus dat is, jij bent gewoon een bron voor ons allemaal.
We komen zo bij de Blue Sky plugjes, Robert. Maar dan mag je inderdaad al je gestolen skis pluggen. ik dacht, misschien kan Kevin Tonda nog even opbellen. Zo van, ik had een goed idee.
Ja.
Het klinkt allemaal superlovend. Het brengt mij natuurlijk wel een beetje aan bij het de lullige feedback-ronde. De shit sandwich. Is er iets waarvan jullie zoiets hebben van... Oké, allemaal leuk en aardig en ik ben heel geïntrigeerd. Maar dit had wel even iets scherper gemogen. Of is het gewoon een perfecte game? Kevin, heb jij als eerste iets wat je nog even terug... waar je Tonda even mee wil bellen?
Even terugkoppelen, even die sandwich doen inderdaad. Nou, ik denk dat deze game is geweldig, weet je. Ik denk oprecht, vaak vind ik mensen vrij overdreven als ze zeggen... Dit wordt game van het jaar, weet je. Het is fucking maart, hold your fucking horses.
Het is april, maar fair.
Ja, oké. Het is april. Tijd is een construct. maar ik heb nu wel bij deze game... Hij hit harder, zeg maar. Ik was vorig jaar al enthousiast, maar hij hit harder dan ik had verwacht. Het is echt een hele goede game. Wat ik wel heb, is dat de game kiest voor een heel sfeervol cel-shaded steltje. Alles is heel charmant getekend, alsof het echt gewoon ja, een kleurenboek is wat tot leven komt, zeg maar. Maar dat speelt het voor mijn gevoel soms ook wel een beetje parten. Want soms moet je echt in de details zitten te kijken. En dan kan je eigenlijk gewoon niet goed zien wat er nou eigenlijk aan de hand is door dat cel-shaded steltje. Dus soms tekeningen die een beetje vaag ogen, weet je. Dat je echt denkt van, hier zit iets in, ik moet hier iets zien, maar ik zie niet helemaal als je het op een iets kleiner beeldscherm speelt. Dit is echt eigenlijk wel gewoon PC-monitor of groter waar je dit op moet spelen, weet je. Op een handheld, op een Steam Deck. Ik meestal op mijn tv, maar soms pak ik hem op mijn telefoon met streaming erbij.
Oh, ja.
En dan is het echt inderdaad, dan is het niet te zien, weet je. Dan
de Steam-versie, want ik wilde hem ook op Steam Deck zetten. Maar inderdaad, dit is een probleem, want bij de Steam-versie wordt dit dus vermeld. Dat sommige teksten te klein zijn om hem goed op een handheld te spelen. Dus daar is hij gewoon niet voor gemaakt. Nee, ook op een groot scherm kan je soms inderdaad dingen hebben die niet goed leesbaar zijn of zo. Maar ook daar is wel een oplossing voor. Dus.
Er zijn oplossingen inderdaad. En vaak kun je met die oplossing inderdaad verhelpen, maar nog steeds zijn er soms dingen dat ik dacht van, dit had net wat scherper gekunnen of zo door.
Een handheld friendly versie zou fijn zijn.
Zou geen kwaad zijn.
Hij leent zich er heel goed voor namelijk.
Ja.
Dat is dus, want jullie zeiden dus van, oké, dit wordt helemaal je van het. Ik heb hem ook pre-geïnstalleerd op meerdere apparaten en ik heb hem dus op een handheld geïnstalleerd, omdat ik dacht van, volgens mij is dit een handheld game puur sang. Gewoon een beetje lekker op de bank hangen en een beetje puzzels oplossen.
Dat is
klopt voor mij wel goed. Nog niet aan toegekomen dus, maar nu heb ik dus iets van, ik moet dus beduidend niet voor de handheld gaan in deze.
Nee,
maar ook nog een belangrijke reden om het niet op de handheld te spelen is omdat je gewoon je handen nodig hebt om pen en papier vast te houden. Not kidding. Okay.
Ja, je kunt de handheld ook neerleggen, Robert. Of,
ja, nee, maar dan ben je wel de hele tijd handheld neer.
Ja, oké, dat is fair. Dus dus dat is misschien ook wel een dingetje om mee te nemen dan. Maar
ik speel met de controller en de pen tegelijk in mijn hand tegenwoordig, zeg maar. Mijn pen zit gewoon tussen mijn vingers geklemd, terwijl ik mijn controller vast heb heel de tijd. Weet je toch? Heel de tijd aan het terugswitchen ben naar schrijven en dan weer lopen en dan weer schrijven en dan weer lopen en
het voelt heel culture. Het voelt echt als een gamejournalist, weet je wel. Gewoon echt vast met
het is een beetje een soort van de New York Times onder de spellen waarbij je zeg maar de crossword aan maken bent. Dat idee, zo voelt het.
Wat goed. Maar dit voelt wel als een grove oversight dan inderdaad. Gezien dit zo gigantisch opgeblazen is, dat dan hier net weer een pijnpuntje zit.
En ik weet ook niet of die voor Switch is. Ja, nou, ik weet ook niet of die het voor de Switch is, zeg maar. Maar
nee,
zeker
hij is
als
die
inderdaad
voor de Switch.
Oké, want het lijkt me daar juist een goede game voor. Maar daar moeten we wel even wat mee doen. Want inderdaad, sommige teksten zijn wel dan te klein. En nogmaals, sommige zijn ook bedoeld om klein te zijn.
Ja,
en dan heb je
sommige
dan
zijn ook heel bewust, inderdaad. Ja.
Hè? Dat is allemaal onderdeel van de serie.
Het moet wel werken.
Maar het moet wel werken ook als je inderdaad hem op handheld speelt. En zeker ook op Steam Deck, dat zou super fijn zijn. Maar daar blijf ik dus nu even weg, omdat ik gewoon zoiets heb van, ik wil wel gewoon alles goed kunnen zien, want ik wil geen detail missen.
Wanneer VR-versie, dat je zelf in het huis rond kan lopen?
Daar zou oprecht deze game, denk ik, ook wel prima voor geschikt
goed
zijn.
Goed tempo ook, daarvoor.
Ja.
Ja, maar behalve dan dus weer dat je dan niet notities kunt maken, want je zit in dat huis. Yeah. moet je fysieke, moet je digitale notities kunnen maken, dat zou ik dan even toe moeten voegen. Was dit voor jou ook het moeilijke? Gewoon tegen je AI de hele tijd zeggen van, noteer dit. Maak even een schets, globale schets van wat ik nu zie. Robert, was dit ook voor jou het pijnpunt? Of heb je zoiets van, nee, voor mij is het gewoon verder gewoon echt perfect?
Ik vind hem eigenlijk best wel perfect tot nu toe. Ik weet niet of ik de gekke dingen ga tegenkomen, maar ik vond hem wel heel fijn. Ik vind het zelfs shaded steltje ook fijn. Soms ook iets van, het zou net wel iets binnen misschien iets kleurrijker mogen zijn. Het is allemaal wel heel blauw en bruin en het heeft gewoon een bepaalde kleurenpalet. En als je daar inderdaad soort van 4 uur achter elkaar in zit, dan heb je zoiets van, ik ga even naar buiten en wat gras aan raken. Maar misschien is dat dan ook juist wel weer goed.
Ja, dat is ook, het is wel thematisch met de game natuurlijk, want bepaalde kleuren hebben ook betekenis in de game, weet je. Dus bepaalde ruimtes hebben bepaalde kleuren, omdat dat weer ergens voor staat. Dus je zit gewoon aan een heel erg beperkt kleurenpalet. Maar ik vind wel dat ze het heel leuk doen. En ook hoe kamers, zeg maar, werken, weet je. Dat je kan een slaapkamer hebben en die slaapkamer kan midden in het huis zitten natuurlijk in een run. Maar je kan ook aan de rand zitten. En als hij dan aan de rand zit, dan zitten er ineens ramen in de slaapkamer, weet je. En als hij aan de linkerkant zit, linkerkant van het huis zit, dan zitten er aan de linkerkant zitten de ramen. En als hij aan de rechterkant van het huis zit, zitten er aan de rechterkant de ramen, weet je. Dus er is al wel over nagedacht, weet je. Het voelt al wel heel dynamisch. Maar je hebt wel inderdaad op een gegeven moment dat je denkt van, ik kan geen grijze muur meer zien nu. Dat is RAL 9010 komt op mijn neus uit.
Dat heb ik soms wel een beetje.
Ze zijn ook wel typisch met goede, een beetje een verslavende roguelike, heb ik dat wel vaker. Dat zijn dus typisch die dingen dat als je dan stopt met spelen en in bed gaat liggen, dat dan, weet je wel, bepaalde patronen en bepaalde dingen heel erg in je hoofd zitten, dat je daarmee in slaap valt. Ik kan me dus voorstellen dat hier dus die kleurenpaletten zijn en die cel-shaded stijl. Wat ik trouwens wel weer leuk vond aan die cel-shaded stijl, is dat je die dus ook heel erg goed terug kan zien in die eerdere animaties die Dogubom heeft gemaakt voor het Hollywood bestaan en zo. Ik zat hun showreel, dat is echt hun stijl. Ik zat die showreel te kijken en daar zitten gewoon een aantal animaties in waarvan je heel duidelijk ziet van, oh, dit hebben ze meegenomen naar de game die ze voor hunzelf gingen maken. Wat wel interessant is, dat dat toch een soort van eigen staple is die ze dan hier in die game hebben weten te fietsen. Ik kan dat waarderen. Ik vind dat altijd wel leuk.
Ja, zeker. Bepaalde studio's en...
Ja, dat is echt, echt heel nice. Hebben we iets van de closing remarks over Blueprint? Naast Tom, please, ga dat nou eens spelen. Is er iets waar jullie de luisteraars mee willen geven over deze game, voordat we hem doorfietsen naar de nabranders?
Ik denk vooral inderdaad, zoek van tevoren niet te veel dingen op. Dus laat het lekker over je heen komen.
Verwijder deze podcast uit je hoofd nu.
Nou ja, dat, we hebben het zo spoiler minimaal gehad. Er zit er misschien nu eentje in, maar volgens mij hebben we het heel beperkt geweten te houden, gelukkig.
Ik voel me niet gespoild als buitenstaander.
Nee, precies.
En wat dan ook nog maar is, weet je, zelfs wat we hebben gespoild, om het zo maar te zeggen, die ene puzzel die we hebben benoemd. Je moet eerst nog maar eens het geluk hebben dat je die kamer krijgt in je eerste 20 dagen, om het zo maar te zeggen. Het kan ook best zijn dat jij gewoon 20 dagen runt door die game, dat jij heel die kamer nooit ziet, weet je.
Maar dan kom je er alweer achter andere dingen. De game is heel goed om wel elke keer je dingen, nieuwe dingen te laten ontdekken. Want ik had op een gegeven moment dus ook inderdaad dat ik een clue had bedacht van, hey, volgens mij zit het zo. En had ik hem voor mezelf opgelost. En dat was ook zo. En toen kreeg ik, zeg maar, 2-3 dagen later opnieuw een hint via een andere weg. Waar mijn vermoeden bevestigd werd, zeg maar. Dus ook inderdaad op het moment dat je niet dan doordenkt en soms een clue mist en dus niet dat ontdekt zou hebben van tevoren, dan ontdek je het waarschijnlijk 2 dagen of 3 dagen later alsnog, want de game zal het je uiteindelijk gewoon vertellen.
Ja, dat zijn die broodkruimeltjes wat je zegt, van dat er telkens wel iets is wat je een soort van...
Ja, weet je ook, waar ik regelmatig tegenaan loop, om het zo maar te zeggen, is dat je iets ontdekt waar je denkt van, hier moet ik iets mee. Hier kan ik nu niks mee, weet je. Maar dat sla je wel in je hoofd op, weet je. Van, oh, wacht, ik heb deze... Dit ding heb ik een keer gezien ergens. Hier moet ik nog wat mee. Oh, maar dan moet ik nu gaan terugleiden van, hoe krijg ik dat dan weer voor elkaar? En dat is soms ook wel een beetje het wrange voor mij. Is die RNG, die is soms echt gewoon... Weet je, het is nooit lang genoeg dat je denkt van, nou, ik heb nu echt 2 uur zitten verneuken, weet je. Ik heb nu echt 2 uur... voor Jan met korte achternaam bezig geweest. Maar soms heb je wel dat je echt zoiets hebt van, ik ben zo close om de volgende stap in mijn raadsel op te lossen. En dan...
En nu moet ik naar bed.
Ja, lopen de kamers dood, weet je. Ja, dan lopen de kamers dood, zijn je stappen op. Dat soort dingen. Dat soms in heel veel zin. Ik ben zo dichtbij, En dat jammer.
Een beetje RNG. Het hoort er natuurlijk ook wel een klein beetje bij, toch? Gewoon af en toe.
Ik denk dat dit anders heel erg... Ja, anders was dit veel te kort geweest, weet je. Dan als dit heel gestructureerd was geweest, zeg maar. Als het in een opzet als bijvoorbeeld Firewatch was geweest. Noem even een andere wandelsimulator, weet je. Die gewoon één route heeft, één verhaal. Waar je in één keer doorheen glaast. Ja, dan speel je hem ook nooit meer. Want er is geen reden om het nog een keer te spelen. En hier kun je gewoon telkens... Ja, nu nog in ieder geval de dagen opnieuw blijven beginnen. Omdat je toch zoiets van, ja, ik heb het eindraadsel nog niet unlocked. En ik moet er toch achter komen.
Ja, we gaan erachter komen.
We gaan erachter komen.
Dus zodra we erachter zijn, dan komt er een bonusaflevering waarin we alles gaan spoilen.
Ja.
Alleen voor de betaalde abonnees.
Achter het muurtje, uiteraard. Achter het muurtje.
Achter het muurtje, ja. Dat muurtje moet je dan eerst zelf ook ontdekken in een soort van RNG.
Moet je de juiste kamer voor vinden.
De juiste website voor vinden, de juiste bedrag overmaken. Dat is allemaal een raadsel. Ik vind het wel allemaal... sowieso is het lastig om als gamer dit niet meegekregen te hebben van, oh, ik moet dit gaan spelen. Maar ik heb het persoonlijk nu al wel helemaal van, oh ja, oké. Oké, dan gaan we vanavond wel even hier toch maar die game aanslingeren en dus ontdekken waar die twee het allemaal over hadden.
Dat, Tom is het komende paasweekend gewoon van de wereld.
Ja, ik ben mijn nieuwe villa aan het ontdekken die iedereen ineens geërfd krijgt. Maar niet op een handheld. Dus ik denk dat ook wel een fijne tip is om vooraf te hebben. Dat het wordt gewoon lekker op de desktop dan.
Desktop of bank. Bank is dit ook een topgame voor, weet je.
Ja, ik game dus echt nooit meer op een bank, maar dat misschien...
Voetjes omhoog, notitieboekje erbij, weet je, goede whisky of iets.
Oké, ik drink dan even niet, maar ja. dat is misschien dan wel even een goede. Nee, maar sowieso, dat misschien ook nog wel goed om te zeggen. Game Pass, hij staat op Game Pass, ja. Toch? Dus dat helpt ook, want ik zat te denken van hoe ga ik hem in godsnaam op de bank spelen? Ik was helemaal vergeten dat ik Series S heb staan en Game Pass heb, dus dit kan ook gewoon daarop natuurlijk. Hoeveel kost hij eigenlijk als je hem niet op... Want wij hebben hem al lekker op Game Pass meegepakt.
Volgens mij 30 euro.
30 euro?
Ja,
wat is ook meer dan waard dus.
Ja, dat zou je dan wel zeggen. Maar ook met de hoeveelheid dagen die de meeste mensen
op Steam momenteel nog. Want dat is de introductieaanbieding. Die eindigt over, als we dit opnemen, 40 uur. Dus je hebt denk ik dit weekend nog. Paasweekend. Yeah. Kost hij 27 euro.
Oké, dat is nog even een 10% korting, zeg maar. En sowieso gaan we hier meer over horen de rest van het jaar. Want als ik jullie mag geloven, dan gaan we dit ook zeker in de Game of the Year discussies terug horen.
Zeker, ja.
Ja, en als je Game Pass hebt, dan houdt niks je tegen om dit ook gewoon even lekker uit te proberen voor nop tussen aanhangstekens, zullen we dan maar even zeggen. Ik ga het in ieder geval wel doen. Maar voor nu, ik denk dat wij doorgaan naar de nabranders. Weten jullie hoe je bij de nabranders komt? Dat is wel...
je hebt daar een speciale kaart voor nodig, maar die vind je pas op dag 16.
Oké. Dan duurt het nog even. Robert en Kevin zitten nekdiep in een villa dingen te ontdekken. Maar misschien zijn er nog andere dingen die ze bezig hebben gehouden naast Blueprints. Ik hoop het eigenlijk wel, want ik hoorde Robert al zeggen, ik moet af en toe ook gewoon gras aanraken. Ik denk dat ook goed is. Je wil niet helemaal jezelf blind staren op één ding. Wat heeft ons anders nog allemaal bezig gehouden naast Blueprints? Robert, wat heb je gedaan naast Blueprints en gras aanraken? Is er nog iets om aan te raden?
Ja, nee, ik ben wel die villa even uitgekropen naar mijn bank. En daar heb ik het laatste seizoen van Severance eindelijk afgekeken. Dus het tweede seizoen. En ik heb ze een beetje back-to-back gekeken, want ik had het eerste seizoen een beetje gemist. Maar nu had iedereen het erover. Ik denk, nou ja, hè, ik wil ook meepraten bij het koffieapparaat. Laat ik dat eens aanzetten. Nou, eerste seizoen...
De twee dingen die nu echt alleen waar het internet bol mee staat. Zeg maar Blueprints Severance.
Ja. Ook inderdaad heel mysterieus en allemaal heel vol met clues en dingen. En ik vond het seizoen 1 heel, heel gaaf, omdat je hebt natuurlijk gewoon het hele typische steltje wat ze hebben neergezet. Ik kan het niet eens goed omschrijven, maar het is een soort van tijdloze, maar toch wel een beetje jaren 70, maar ook wel jaren 90. Het is, ik weet het niet, het is in ieder geval een heel typisch steltje.
De monitoren zoomen.
Ja.
Okay,
maar alle auto's komen dan weer uit de jaren 90. Dus dat is heel, ik vind het heel gaaf gedaan. Dat gewoon die sfeer en dat thema wat daar is gecreëerd. Heel tijdloos. Natuurlijk ook een hele mooie kritiek op corporate. Op grote corporates op de kantoorbanen. Maar niet op de office manier. Maar gewoon dat je voor zo'n grote Amazon of voor een grote McKinsey of zo werkt. En helemaal wordt opgeslokt door zo'n groot bedrijf. Eerste seizoen vond ik echt heel, heel leuk. Goed opgezet, gaaf idee. Een beetje low sci-fi, zeg maar. Er zit zeg maar één soort van sci-fi-achtige component in waar de hele serie aan ophangt. Dus dat mensen severed zijn. En dus, voor degene die het niet weten, dat je dus naar je werk gaat en dat je dan dus een eigen andere persoonlijkheid hebt. Of eigenlijk die persoonlijkheid gescheiden is van je persoonlijkheid overdag. Dus je weet niet wat je op werk hebt gedaan, waardoor je dus nooit met in de dagelijkse sleur terechtkomt eigenlijk. Dat is het idee.
Oeh, dit klinkt heel goed. En fucked up. Maar dan fucked up, de leuke manier van fucked up.
Het is natuurlijk nu vooral natuurlijk fucked up. Nou, seizoen 2 gaan ze daar dus op door. Maar holy shit, wat was dat slecht. Iedereen is er lyrisch over. Maar ik ben echt sinds Game of Thrones niet zo boos geweest op een serie. Die heeft mijn tijd zitten verdoen. Holy shit.
Het hele seizoen? Of
vanaf aflevering 4 of zo ongeveer, volgens mij.
Jouw Game of Thrones seizoen 8, aflevering 10 moment zat hier in seizoen 2, aflevering 4.
Ik had gewoon al met de Game of Thrones... Nou, laten we niet over Game of Thrones gaan hebben, maar... het was hier gewoon heel erg dat gewoon vanaf een bepaalde aflevering 4 of 5, ik weet even niet meer... Dat de boel enorm uitgerekt wordt en dat er nog steeds wel een soort van... We hadden het net over die broodkruimels. Het is ook een mysterie. Dus er worden. Ja. En het is meer een mysterie dan seizoen 1 ook. Seizoen 1 was ook meer een soort van een beetje een drama, een comedy op. Dus wat ik al zei, hè? Dat grote corporate Amerika. Dit was dus meer een mysterie, wel echt. Met clues en broodkruimels. En dat je elke keer denkt. Oh ja, nee, maar dan gaat het die kant op en dit. En er wordt gewoon met die broodkruimels, die blijven gewoon liggen. Er wordt niks mee gedaan. Er is gewoon. Dat is
echt. heb jij het idee dat ze het mysterie rekken om, ja, om maar meer mysterie
echt
te hebben?
Ja, anime-achtige fillers zitten er gewoon in.
Wow, oké. Okay. Je bent echt heel veel shots aan het vuren nu ook.
Ja, ja, nee. Mensen gaan boos zijn op mij, dat weet ik. Ik heb ook al op internet een beetje rondgekeken. En als je ook een beetje kritiek hebt op seizoen 2, dan zeg je, ja, maar mensen, je begrijpt het niet. En het is allemaal
skill issue,
veel dieper. En, maar het is dus niet dieper. Dat is dus het hele probleem. Het komt dus nooit dieper.
Oh, okay.
Ze hinten naar diepere dingen. Ze doen alsof het zeg maar allemaal heel mysterieus is. Maar het gaat nooit ergens heen uiteindelijk. Dus het is gewoon uiteindelijk gewoon... Er zitten een aantal nog steeds toffe ideeën in. Een aantal hele toffe scènes ook. Ook in de laatste aflevering uiteindelijk zitten daar een paar aantal hele gave dingen in. Maar het is uiteindelijk heel gewoon... Blijft het aan die oppervlakte en wordt niks echt uitgewerkt. En er komt er misschien een seizoen 3 waar dan sommige dingen in uitgewerkt worden. Maar ook een aantal dingen uit seizoen 1 zijn al niet uitgewerkt. Het is gewoon strooien met een zak vol broodkruimels. En dan denken... Ja, nee, we gaan vanavond toch gewoon, gewoon geen soep eten met brood, maar gewoon pastaatje, ja.
Oké, okay. Ja, want dit is dus voor mij, ik was een beetje door mijn series heen op een gegeven moment, White Lotus ook opgehouden en zo, en ik hoorde dus dat dit het nieuwe ding was om te checken, maar nu heb ik toch weer zoiets van, hè? Maar,
seizoen 1 absoluut hoor, ga zeker seizoen 1 kijken, het is echt heel gaaf. Okay. Heb je ook gewoon duidelijk het idee door, maar seizoen 2 vond ik vanaf aflevering 4 of zo echt moeilijk om te kijken, ik kwam er echt slecht doorheen.
En ga je seizoen 3 nou wel checken?
Nee,
of
nee.
Je bent recht uit?
Ik ben klaar, ja.
Je bent severed. Oké, okay, dat is... Ja. Oké, dat vind ik... ik dacht, er gaat nu een lyrisch verhaal komen over nog een serie die ik moet checken. Maar dit stemt toch iets minder hoopvol. Maar oké, seizoen 1 dus wel. Dit is Apple, toch? Of niet?
Ja, Apple TV.
Apple TV, oké. Okay.
Moet meteen opgezegd. Het...
En ook geen Ted Lasso of zo, die andere banger die ze hadden, dat doet er hem ook niet voor
nee,
jou.
Nee, ik hoef het niet
meer. Jezus, oké, wauw, dat is rough. Ik dacht, je had hem even door laten lopen, dan had ik nog wel...
Ze krijgen geen euro meer van mij tot ik die 6 uur van mijn leven terug krijg.
Hij staat op het punt om Tim Hofman te bellen, hoor, want Robert is boos.
Ja, ik ben boos. Ja, ik ben boos.
Ik ben boos. Ja. Ga die Tim Apple eens een keer in elkaar slaan, Tim Hofman. Oké, Jesus. Dat was niet zo positief als ik dacht. fucking came to fight here. Op zich wel weer fijn om daarover bijgepraat te zijn. Ik dacht, wanneer komt hij bij ons langs? Maar met een bepaalde vibe zijn we erin gefietst. Severance. Apple TV. Check it out. Maar dan alleen
check
it
is niet uit.
Ja, alleen seizoen 1. Oh, en dan afhaken. Dat is jouw... die moeten we ook af en toe hebben. Van die series waarvan mensen zeggen van ijzersterk, maar daar stoppen. Hannibal had zoiets. Heroes had zoiets. Game of Thrones heeft zoiets.
Heroes is ook al gestopt, zoiets. Toch?
Ja, nee, Heroes is wel te laat gestopt.
Ja,
dat
waar,
was
ja.
Heroes was ook
echt seizoen. Moeten hebben.
Ja, dat hadden ze echt heel erg bij één seizoen moeten laten. Dat was voor mij hetzelfde. Maar goed, misschien dat Severance nu hetzelfde lot toegaat. Dat ze dit nou heel erg. Maar ik mag die acteurs die er allemaal in zitten wel heel erg.
Oh, zeker.
Dus
het is supergoed acteerwerk. Allemaal top. Ja. Nee, daar ligt het niet aan.
Ja, en de cinematografie ook volgens mij best wel fraai. Ja. Juist met dat steltje en zo wat jij zegt.
Goed slecht geschreven.
Game of Thrones, hetzelfde verhaal eigenlijk. Daar gaat heel veel budget naar dingen die niet zo heel goed geschreven zijn. Please, Kevin. Iets wat beter bevalt. Wat heeft jou bezig gehouden? Wat wil je niet afbranden?
Ik wil het niet afbranden. Ik wil het wel aan het kruis nagelen. Het is Pasen natuurlijk.
ik kan zien wat je gaat zeggen.
Ja, daarom. Ik vond het wel weer eens tijd om Jesus Christ Superstar aan te gooien. De banger musical, film musical uit de jaren 70.
Met die bus?
Ja, het begint inderdaad met die bus. Ja, zeker.
Leuker dan Nieuwe Testament zelf?
Sorry?
Dat is leuker dan Nieuwe Testament zelf?
Ja, zeker. 100%. 100%. Nee, ja, dit is echt een trip. Als je hem nog nooit hebt gezien, zeker de moeite is om te kijken. Het vertelt eigenlijk het verhaal van Jezus Christus. In de aanloop naar zijn kruisiging, de 3 dagen zeg maar voor zijn kruisiging, met het bekende verhaal, maar wel allemaal wat meer down to earth zeg maar. Het is niet een film die
op
zoek
musical...
is.
Een musical die down to earth is? Dat is wild.
Ja. Het is een film, of een musical, zeg maar, die niet antwoorden probeert te geven, zeg maar. Het is niet van, dit is de waarheid, of dit is wat je eruit moet halen. De film laat heel erg open, zeg maar, in wat je er zelf uit wil halen. En het gaat ook niet in op het per se heel erg de mythe daarna, zeg maar. Want na de kruising komt volgens het verhaal Jezus zo natuurlijk terug. Dat laat deze film allemaal niet zien. Of dat laat deze musical niet zien.
Ja, ik vind het ook wel mooi dat we dus... En we krijgen dus boze reacties omdat ik Severance kut vind. En we krijgen allemaal boze christenen in onze mailbox omdat jij de Bijbel een mythe
Jesus Christ Superstar. Kijk. Ze mogen komen, ze mogen komen. Dat is,
Ja, heel vaak mogen ze niet komen. Dat is een beetje het punt, maar... maar jij bent niet gelovig, toch?
Nee, ik ben absoluut niet gelovig, nee.
Maar ook niet vanuit de familie of zo? In het
we hebben wel... we zijn geen zware gelovige familie. Mijn ouders en zo zijn wel opgegroeid met geloof natuurlijk, maar... Ik heb nooit naar de kerk hoeven. Ik heb mijn communie niet hoeven doen. Noem het allemaal maar op, zeg maar. Dus ik ben totaal niet gelovig. Maar ik vind deze materie en dan vooral de uitvoering vind ik wel heel interessant. Maar dit zal mij niet ook deze musical zal mij niet overtuigen om te bekeren naar het
woord van God.
Ja, dat zeker.
Ja.
Ja, dat is de musical, toch? Dat is
over het bekeren naar het geloof van God.
Nee, maar ik heb hetzelfde. Ik inderdaad met mijn ouders, of in ieder geval van één kant wel protestants en dergelijke, maar zelf dan nooit. Maar ik heb dan toch altijd zoiets van, ja, wat ik heb dit altijd gezien als van, ja, ik ben niet gelovig, dus dit is niet voor mij. Maar jij staat hier volgens mij wel heel anders in, toch?
Omdat ik denk dat deze juist ook voor mensen die niet gelovig zijn heel interessant kan zijn. Omdat dit ook een wat ander verhaal vertelt. Dit vertelt ook niet het rooskleurige, of tenminste het verhaal wat de christenen zelf heel graag uitdragen. Weet je? Het is allemaal, het schuurt wat meer tegen de randjes aan.
Het is heel ketterij.
Het wordt ook gewoon het hele thema. Is natuurlijk gewoon dat het een stel hippies zijn in de bus die rondreizen. En
het is heel meta. Het is heel, ja.
Maar stel hippies in een bus die rondreizen. Misschien trekt dat me dan nog wel het meest over de streep om dit een keer te gaan checken. Ja.
Het is echt, hij staat, je kan hem gewoon huren op Pathé Thuis, geloof ik, heeft hem staan. Dan kost hij €3 of €4 om te huren, weet je. Dus het is echt...
Is het niet met Pasen even een leuke... Dat ze dat tegenaan gooien?
Oh, dat weet ik niet of ze er hier een
Of hem gewoon in de bioscoop weer doen, dat zou ik ook...
Dat zou op zich, dan zou ik oprecht hier wel voor naar de bioscoop gaan.
Precies, niet zonder de kerk, maar gewoon zonder even... Ja.
Jezus Christus, ik verstaan.
Naar de paasbrunch, gewoon even met z'n allen naar de bios, bakje popcorn.
Ja.
Even lekker meeblaren.
In plaats van hostie en wijn is het gewoon bieren popcorn, weet je.
En de popcorn naar het scherm gooien als Petrus in beeld komt.
Ja, ik wou dus net zeggen, kunnen we dan van die Minecraft-movie taferelen doen, maar dan met Jesus Christ Superstar, dat we op een bepaald moment allemaal post-ironisch gaan flippen, alsof het heel echt, alsof het...
Dat er ineens zo kellig wijn door de bioscoop heen vliegt.
En dan die hele fles cola door de zaal.
Judas, yeah!
Ik ben game, ja.
Oké. Ik blijf dit wel wild vinden dat jij voor een Brabantse ketter zo hard gaat op Jesus Christ Superstar. Dat is toch,
de muziek is episch. Ik kan er niks aan doen. De muziek is gewoon episch. Het is echt een hele goede musical.
Ja, ik ben ook niet zo'n musical man, maar ik ga wel erkennen dat soms is een musical soundtrack gewoon een absolute banger, weet je wel. Dus dat wil ik dan wel weer goed geloven. Dat is nice. Ik kom weer met saaie tech-nabranders.
Gelukkig.
Even terug naar aarde, zeg maar. Toch weer even grounded. Ik heb nou komt hij hoor. Ik heb de MSI Claw 8 AI Plus tot mijn beschikking. Jazeker. MSI heeft het geflikt. Ze hebben AI Plus daadwerkelijk ook aan een handheldnaam gekoppeld. Want dit is namelijk hun tweede alweer handheld. Ze hebben natuurlijk al eerder een Claw gehad.
Is dit nummer 8?
Het is niet nummer 8. Nee, maar ze hadden eerst een Claw die volgens mij dan ook wel in de codenaam iets van Claw 7 was. Maar dat was hun eerste handheld. Die overduidelijk heel erg geïnspireerd was door de ROG Ally, zoals jij hem altijd zo mooi noemt. De ROG Ally. Dit is hun tweede. En ik was niet zo gecharmeerd van die eerste. Waar ik ook niet een hele lange periode mee getest heb. Maar die heb ik wel een paar keer zo in mijn handen gehad. En ik dacht, dat gaat niet lekker. Die voelt niet lekker in de handen. Deze, nu ik hem wat langer heb, ik voel hem eigenlijk wel. Ik denk dat dit best wel een gedegen handheld is. Wat ik toch niet aan zag komen, zullen we maar gewoon
want,
zeggen.
Want er staat dus natuurlijk AI in de titel, want dat moet tegenwoordig met alles. Maar je kunt het dus nu Minecraft opspelen en dan doet hij ook samenvattingen maken voor je boekverslagen. Of hoe moet
nee,
je dat voorstellen?
Het ding is, hier zit dus een nieuwe Intel Core Ultra chip in. En dat zijn tegenwoordig... Ja, Microsoft heeft zoiets doms gedaan, dat ze dus van bepaalde hardware zeggen, nu is het een Copilot Plus PC of laptop of die hebben een soort van noemer gemaakt, zo van oké, nu kan Copilot er goed op draaien, dus is het een Copilot PC en dus is het voor Microsoft standaarden een soort van AI ready PC. En dat heeft MSI een soort van meegenomen van, dus als wij een handheld maken die nu Copilot Plus certified is, dan is het dus ook onze AI handheld. Wat natuurlijk, en dit heb ik al in heel veel reviews verwerkt, ik vind, haal die Copilot Plus knop weg van mijn laptop. Hou op met dat, dit is een AI-powered laptop. Want gamers, welke gamer heeft een gaming laptop en denkt, ik zal nu eens even lekker Copilot Plus erop gaan draaien of zo. Dat is toch...
Alexander Klupping.
Ja, jij wil mijn fitties echt de podcast mee inslepen. Dat, ik vind dat stom en ik vind dat ze dat niet... Alsof MSI daar heel veel meer sales mee gaat maken. Dat gamers dan gaan zeggen van... Oh ja, maar dit is de handheld die AI kan draaien. Dus daarom kies ik hem. Ik denk
want zit er
dat
wel een AI-knop
is.
Op dan? Of dat ook niet?
Nee, er zit hier geen AI-knop op, gelukkig. Nee, okay. dat nog niet. Al zou je die volgens mij wel... die kun je eventueel nog wel ergens... opmappen, dat je dan zegt van, dat is dan mijn Copilot knop of zo. Maar dat is het gelukkig niet. Maar ik kots het ook uit als het op mijn laptop zit en dat er een knop is speciaal voor die AI die hopelijk over een paar jaar niet meer bestaat. Maar want het apparaat zelf, even gewoon los van het hele AI gebeuren, is best een degelijke handheld, wat ik niet had verwacht. Zeker ook omdat dit dus volledig Intel draait, terwijl de meeste handhelds zijn AMD-based. En zelfs met de interne Arc GPU, hij doet het oprecht niet verkeerd in mijn benchmarks. Ik moet nog iets meer game tests daadwerkelijk mee draaien. Maar wat mijn benchmarks betreft, dit presteert in sommige tests beter dan een ROG Ally Extreme.
En qua hitte?
Qua hitte doet hij het ook opvallend goed. Terwijl okay. de laatste paar... Kijk, dit is dan een Lunar Lake chip die erin zit voor de kenner. De Meteor Lake en net die generatie daarvoor van Intel, die konden gigantisch heet worden. Ook in laptops, zeker in laptops. Dat ze ook echt pieken boven de 100 graden Celsius, waar ik me niet helemaal lekker bij voel als ze dat doen. Dat schenen ze allemaal te mogen.
Nee.
Ik vind het eng als een laptop piekt op 105 graden Celsius. Maar dat doet hij dus hier niet. Een hele zware benchmark. Zo gemiddeld 65 graden, wat niet heel op is. En ook qua geluidsproductie doet hij het een heel stuk beter. De koeling, je hoort hem uiteindelijk wel. Zoals altijd is natuurlijk met laptops en handhelds. Als ze op vol vermogen gaan draaien. Maar het viel me hier oprecht nog
wel
mee.
Het is geen F-16.
Nee, dat zeker niet. Volgens mij is er ook echt wel een laptop die trouwens F-16 heet. Maar dat is denk ik een Asus ding. ze zijn niet... Het viel me echt nog mee met de hitteproductie. En sterker nog, ik heb hem ook gewoon veilig kunnen gebruiken in een vliegtuig. Ik heb Death Stranding gespeeld in een vliegtuig. En dat draaide redelijk. Dat draaide gewoon dat ik echt dacht van, oh shit, dit werkt.
Ging je dood bij de eerste tutorial baas of kom je verder?
Ik overleefde wel nog net aan. Maar dat voelde wel alsof het de bedoeling was dat ik daar niet helemaal goed ging. Ik weet niet hoe dat... Ik ben nog niet zo ver in het Death Stranding mysterie. Zeker ook niet ten opzichte van mijn Blueprints mysterie. Maar dit is een ding, merk ik. Ik zie hem glimlachen, jongen. Dat...
Als je het over walking simulators hebt.
Ja, ik wou net zeggen, jullie hadden het allemaal over een wandelsimulator. En ik had zoiets van, nou, ik heb recentelijk in het vliegtuig een wandelsimulator opgestart. ook qua ergonomie en zo, het voelt allemaal, en qua afwerking voelt het allemaal beter dan die eerste Claw. Het enige probleem is dus wel dat dit vooralsnog een van de duurste gaming handhelds is in deze markt. Kijk, dit model, dan hik je dus wel tegen de €1000 aan. Terwijl zelfs een ROG Ally Extreme... nu iets minder kost. En dan ook nog net iets meer acculading heeft en ook nog net iets meer interne storage al meteen meegeleverd krijgt. Dus, maar oprecht, ik had niet verwacht dat MSI zulke sprongen ging maken met van hun eerste handheld naar hun tweede handheld. Dat het meteen echt zo op zoveel fronten echt goed verbeterd is. Ik vind hem alleen nog wel een beetje cringe ontworpen. Dat is een beetje, dat heb je wel vaker
het
bij MSI-producten.
Het blijft een MSI-product, ja.
Ja. En dat, ik zou dat ook, van Asus kun je dat ook wel eens zeggen, dat ze toch een beetje net iets te veel op dat gaming-ding leunen. Maar ik vind ook de Asus handhelds vind ik eigenlijk best wel chic ontworpen. En hier staat zo'n grote draak op de achterkant, dat in het vliegtuig voelde dat niet. Voelt dan toch een beetje cringe. Dat is dan wel weer jammer.
Ik snap dat echt niet. Je zou toch denken dat ze bij MSI ook gewoon op een gegeven moment capabele designers inhuren.
Maar die hebben ze. Maar dat zijn niet hun. Ze hebben ook hele mooie laptops tegenwoordig. In de creator line en hun prestige line en zo. En hun kantoorlijnen. Die zijn allemaal zo mooi geworden. Maar er zijn nog steeds heel veel laptopmodellen en videokaartmodellen. Waar ze toch gewoon wat meer leunen op. Het moeten wel draken zijn. En er moeten wel scherpe hoeken aan zitten. En ik zeg dat al jaren. Ik ben daar een beetje klaar mee. In deze handheld wederom minder cringe dan de vorige. Maar nog steeds wel dat je zoiets hebt van, ja, je ziet wel dat het een MSI-product is, zeg maar. Goed, ik ga deze binnenkort nog uitgebreid reviewen. Dat zal dan waarschijnlijk zijn op techfy.nl. Check it out. En als er nog specifieke vragen zijn, drop het in de Discord. Ik deel het graag. Het is, ik vind het tot dusver wel een leuke machine. Maar dat was hem. Voor deze week. Ja, dat was hem weer. Volgens mij hebben we het zowaar korter gehouden dan ooit tevoren. Maar dat is nog steeds niet kort.
Nee,
zo zijn we dan alweer.
We zijn weer over het uur heen.
We zijn toch weer over het uur heen. We zijn lang van stof. We kunnen het nooit inhouden in die zin. Maar ja, dat was wel aflevering 82 alweer van. Iedereen vond dat leuk. Vond je deze podcast zelf nou ook leuk? Dat is heel fijn. Laat het ons vooral even weten door een recensie achter te laten in je podcast app. En vergeet ons ook niet te volgen daar. Want ook al stopt misschien Pixelvault en Gamer.nl. Iedereen vond dat leuk. Gaat nog wel door. Dus volg ons. Wij blijven graag je oren vol tetteren. Je kunt ons ook volgen op social media. Dat is @vonddatleuk op Blue Sky en Instagram. Misschien moeten we ook een keer door naar de Pixelfed. Dat gaan we nog een keertje meemaken. En wil je ons een duwtje in de rug geven? Dat kan nog steeds, maar dat is petjeaf.com/pixelvault. En ja, we kijken naar of we die URL een keertje kunnen veranderen in de komende tijd. Maar voor nu, petjeaf.com/pixelvault. Onze persoonlijke plugjes. Kevin, waar kunnen mensen jou zoal volgen als je niet rond aan het spoken bent in je peperdure nieuwe villa?
Dan toch nog wel meestal aan het skieten op Blue Sky. En dat is op @kevr.nl. En dat speel je als K-E-V-V-R.
Het is leuk op Blue Sky laatste tijd.
Zeker.
Robert, kunnen we jou ook op de Blue Skies vinden?
Zeker. Zomers.online.
Wat nog niet steeds skiet. Wel een hele fijne...
Ja, goeie...
Ja, hele fijne URL heb jij voor
ja,
jezelf.
Ja, ik ben heel blij mee.
Ja, ik heb Fitty met VMAX, omdat ze dat .online domein mij aangesmeerd hadden, gratis. En toen later zeiden, oh nee, trouwens is vet duur. Anyway, mij kun je vinden op @tomkou.nl op Blue Sky. En volgens mij ook Pixelfed en dergelijke. Maar dat is Blue Sky is aan het poppen. Pixelfed is echt nog...
Nog niet, ja.
Ja, voelt rustig.
Pixelfed heeft het Mastodon-probleem.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat misschien moeten we daar een keer nog een leuke aflevering over maken. Over het Mastodon-probleem. Ja, dat klinkt nu wel meer als een SOA dan een website, maar...
Is het ook een beetje.
Ja, dat is misschien... Wow, oké. Dus dat is een... Ik voel de aflevering al ontstaan, zeg maar. Net als de pijn in mijn kruis. Nee, dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Doei!
Sorry voor dat laatste. Ja. Dat...
Die knippen we eruit, toch? Please.
Nee, dat neem ik terug. Ik neem dat terug.
Nee, laat er gewoon staan.
Mijn tweet klopt.